brengen uw aanbidding. Ik denk, wat zijn we toch rijk met elkaar. President John F. Kennedy die drukte op 25 mei 1961. Ik zou zeggen, nou, die gaat een mooie tijd terug. Zijn wens was het volgt uit om binnen afzienbare tijd mensen op de maan te doen landen. En toen zei hij, ik geloof dat deze natie zich moet verplichten om het doel te bereiken, omdat voordat dit decennium voorbij is, een mens op de maan te laten landen en hem veilig terug te brengen op aarde. Dat was een wens van hem in 1961. En veel mensen zeiden in die tijd, joh, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. En misschien heeft u dat ook wel gedacht, nou, dat gaat ze dus niet lukken. Maar een poosje later was er een programma, Showroom. En hierin interviewden ze eigenlijk hele excentrieke personen. Ik weet niet of jullie het programma Showroom nog kennen. Ik zie hier en daar wat knikken. Ja, maar in dit geval was het een oude man. En die had dicht bij de stoel zijn jachtgeweer staan. Het was een heel oud huisje en in het raam miste een hoekje glas. En hij zegt, dat gebruik ik om 's nachts de vossen te schieten, zei hij. Hij zat mooi vanuit de stoel en dan gebruik ik dat. Maar Jan Vullekes, die was de presentator van het programma Showroom. En die stelde hem de vraag van, geloof jij dat er mensen op de maan zijn geweest? Nou, hij zei, dat is onmogelijk. Hij is onmogelijk, hij wees ook naar de maan, die er toen heel, heel helder eigenlijk scheen. Hij zei, het is onmogelijk om op de maan te landen. Hij zei, wat de krant schreef, mijn jongen, hij zei, dat moet je niet altijd geloven, zei hij. En dat was ook zijn mening. Maar zo zie je maar dat je soms heel verschillend tegenover bepaalde zaken kunt kijken. Voor de een is het een uitdaging en voor de ander is het een onmogelijkheid. Dus het is maar net hoe je het bekijkt. En ik wil vanmorgen met jullie gaan, ik lees twee Bijbelgedeeltes, maar ik wil vanmorgen met jullie gaan naar Numeri 13. En wie een Bijbel bij zich heeft, zou zeggen, sla het mee op. Ik lees het uit de NBV vanmorgen. Numeri 13, vanaf vers 25. Numeri 13, vanaf vers 25. En er staat er, nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeiden er. Maar daar staat tegenover dat het volk van dat land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot en ook hebben we er Enakieten gezien. In de Neveg wonen Amalekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust langs de Jordaan wonen Kanaïten. Caleb die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten en zei, wij kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee geweest waren, zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelen wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Tot zover. En nu gaan we naar Hebreeën 3. Maken even een sprongetje. Hebreeën 3 vanaf vers 12. Hebreeën 3 vanaf vers 12. En dan staat er, zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit vandaag nog geldt, opdat niemand van u halstarrig wordt, omdat hij door zonde verleid werd.
Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Wanneer er gezegd wordt, horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig, als tijdens de opstand. Wie waren het dan die zijn stem hoorden en toch opstandig werden? Waren dat niet diegenen die onder Mozes' leiding uit Egypte waren weggetrokken? We werden 40 jaar lang door zijn woede getroffen. Waren dat niet degenen die gezondigd hadden en voor wie de lijken neervielen in de woestijn? En aan wie zwoer hij dat ze niet zouden binnengaan in zijn rust, toch zeker aan hen die ongehoorzaam waren. Zo zien we dat zij er niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof. Tot zover. Ik kan hem weer gebruiken, Erwin. Fijn, dank je.
Het is een heel bekend voorbeeld uit de Bijbel, is de geschiedenis van die 12 verspieders. En ik denk, alle 12 hebben ze hetzelfde gezien. Ze hadden geconstateerd zo met elkaar dat het land dat de Heere aan Israël beloofd had, buitengewoon vruchtbaar was. Het was een prachtig land en het land overvloeiende, zoals we gelezen hebben, van melk en van honing. En het was een machtig land met hele indrukwekkende steden. En over deze feiten waren ze het dus, alle 12 waren ze het eens. Toch concluderen ze niet alle 12 hetzelfde. Misschien dat ze op de terugweg, het staat niet omschreven, maar toen ik dat zo voor mezelf zo las, toen dacht ik, nou, misschien hebben ze wel heel driftig met elkaar gediscussieerd. En van, joh, dit kan best. En die andere heeft gezegd, nee, dat gaat nooit lukken. En ik zie dit eigenlijk al voor me. Eén druiventros hangt aan een stok tussen twee mannen. Kun je je voorstellen wat een druiventros dat is geweest. En dan onderweg verschil van mening hebben over hetgeen ze gezien hebben. En dan komen ze bij Mozes aan. En dan vertellen ze wat ze met eigen ogen hebben gezien. Hebben ze vertellen hetgene wat God aan het volk heeft beloofd. En vol enthousiasme verslag uitbrengen. En misschien hebben ze die druiventros nog wel in hun midden. En dan komt het woordje maar. Het volk dat er woont is sterk. En de steden zijn groot. En ze hebben hele sterke muren. En we hebben Enakieten gezien. Nou, dat zijn net reuzen. En dan adviseren dus 10 man om het land niet in te gaan nemen. Het realisme van deze 10 is eigenlijk van alle tijden en ze hebben een punt. Maar het is tegelijk hun zwakte. De zwakte van angst, eigenlijk de zwakte voor het onbekende, de angst voor verandering. En deze 10 die vallen eigenlijk weer terug in de oude overleveringen. Want reuzen waren er eigenlijk ook al voor de tijd van Noach. Maar dan zijn er 2 die een andere visie hebben. Jozua en Caleb. En waarom zij wel? Die laatste 2 hadden natuurlijk hetzelfde gezien als die andere 10. Maar ze hadden het bekeken door de ogen van geloof. Het is maar net hoe je het bekijkt. Denk je in mogelijkheden of denk je in onmogelijkheden? Dat prachtige land was voor hen vooral het door God beloofde land. En ze waren zich terdege bewust dat het niet eenvoudig was om dit land in te nemen. Maar ze geloofden erin en ze vertrouwden erop. En waarom? Omdat ze geloofden en vertrouwden in de almacht van hun God. Als hij dit beloofd had, zou hij dit ook gaan geven. Ik denk dat is eigenlijk een waarschuwing aan het adres van alle christenen. Want eigenlijk dan snap je die Israëliet dan helemaal niet. Als je dan toch zo dichtbij bent en in de verte dan zie je die groene weiden en die prachtige heuvels van het beloofde land, dan ga je toch niet terug naar Egypte, zou je zeggen. Ik denk dat niemand van ons hier dat zou snappen. Misschien denk je wel bij jezelf, nou, als ik bij dat ploegje had gestaan, nou, dan had ik het wel geweten. Ik was niet zo stom geweest om het niet te doen. En dan had je misschien gezegd van, kom op jongens, in vertrouwen gaan wij.
met z'n allen dat land binnen. Maar we moeten niet vergeten dat wij dit verhaal achteraf pas lezen. En dan is het makkelijk, dan is het gemakkelijk om je te verbazen over zoveel ongeloof. Toch zegt de schrijver van de Hebreeënbrief tegen ons: maak niet dezelfde fout, zegt hij. Dat kan dus blijkbaar toch. Die schrijver zegt dat je vandaag Gods uitnodiging hoort om binnen te gaan in zijn beloofde land. Maak dan maar niet dezelfde fout, zegt de schrijver. En dat is een waarschuwing die op ons afkomt. De situatie van het volk Israël toen en die van de christelijke gemeente van vandaag, ik denk dat je lijkt er soms best wel veel op elkaar. Het volk Israël stond op het punt om het beloofde land in te gaan. En op het allerlaatste moment dan gaat het toch mis door hun ongeloof. Wij nu staan op het punt het beloofde land van God binnen te gaan. De dag van de wederkomst kan elk moment komen. Maar ook met ons kan het nog steeds misgaan door ongeloof. Maar wat is nou ongeloof? Ik ga eerst proberen uit te leggen wat ongeloof is. Vaak gaat het in de gemeente altijd over geloof. Word je opgeroepen om te gaan geloven. Dat is een hele goede zaak natuurlijk. Dat blijft ook gewoon staan. Daar doe ik vanmorgen ook beslist niet van af. Maar het is ook goed om voor gelovigen te weten wat ongeloof is. En bovendien kunnen we ook niet om Hebreeën 3 heen een klipklare waarschuwing tegen ongeloof. Maar wat is ongeloof? Zoals geloof en ongeloof elkaars keerzijden zijn, zo is het ook met vertrouwen en wantrouwen. Ongeloof is wantrouwen. Wantrouwen richting God. Je vertrouwt hem niet. En dan concreet op het punt of God wel het goede met jou voor heeft. Dat is ongeloof. Op basis van vertrouwen, van wantrouwen, dan ontstaat er, hebben we gelezen, opstandigheid, kwaadwilligheid, koppigheid en halsstarrigheid. Kijk maar naar het slot van vers 13. Daar staat als je halsstarrig kunt worden, omdat je door zonde verleid wordt. En dat betekent de zonde bedriegt je. Het bedrog van de zonde is wantrouwen richting God. Denk maar eens aan de zondeval in het paradijs. De Satan die wekte bij Adam en Eva wantrouwen aan de goedheid van God. En dan zegt hij slang: denk jij nou echt dat God goed is? Denken jullie nou echt dat hij het beste met jullie voor heeft? Denk je dat werkelijk, vraagt hij. Maar ze worden beduveld. Het bedrog van de zonde is wantrouwen of God wel het echt het beste met jou voor heeft. En dit wantrouwen is als een zaadje dat soms zomaar binnen kan komen in jouw leven. En uit kan groeien. En dat zaadje kan je leven binnenkomen door tegenvallers, door ziekte, door verlies, door moeite, door zorgen. Waarom doet God dit eigenlijk? Waarom overkomt mij dit? Waar is Hij in al mijn ellende? Of ik merk niks van Hem? Als God dan toch het goede met me voor heeft, waarom gebeurt dit dan? Zo begint soms wantrouwen. En dat is voor geen een van ons algebra. Ons wantrouwen kan er ergens anders in zitten. Ik ga een voorbeeld geven dat heel veel lijkt op de situatie van de Israëlieten die op de grens van het land Kanaan stonden. Die vergelijking die trekt de schrijver van de Hebreeënbrief, die trekt je namelijk ook. Hij zegt tegen de Joodse christenen uit de eerste eeuw: jullie staan net als jullie voorouders, zegt hij dan, op de grens van het beloofde land. Je kunt vanuit hier de groene heuvels en het koninkrijk van God al zien. Hij zegt: jullie zijn bevrijd van slavernij en zonde. We hebben er vanmorgen prachtig over gezongen. Hij zegt: jullie zijn onderweg en nu juist heel dichtbij. Maak alsjeblieft niet dezelfde fout, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Namelijk dat je op het laatste moment afhaakt. Die Israëlieten die op de grens van het land Kanaan stonden, zeiden: God kan zijn belofte nooit waarmaken. Er zijn reuzen, er zijn versterkte steden, er zijn grote muren. Wij komen daar nooit binnen. Het is een prachtig land, maar niet voor ons. Zij wantrouwden dus Gods leiding. Zij wantrouwden Gods macht, maar ze wantrouwden ook Gods belofte. En als je deze situatie dus naar vanmorgen naar ons allen toehaalt, waar zit dan ons mogelijk wantrouwen? Gelovige christenen verwachten naar de hemel te gaan. Zij verwachten het beloofde land te betreden. Ik was 46 en ik kreeg een hartinfarct. En velen van jullie kennen misschien dit verhaal. Toeters en bellen en dan lig je daar in het ziekenhuis aan allerlei apparatuur. De pomp voor de vaatverwijdering op de hoogte stand, omdat men vermoedde dat er nog één achteraan zou komen. En dan lig je dan. En het enige wat je hebt is je Bijbel. En dan lees je in dat ziekenhuisbed dat Jezus zegt dat hij naar de hemel gaat om ons plaats te bereiden. En dan zegt hij: het huis van mijn vader heeft vele woningen. En ik dacht bij mezelf, wat er dus ook gebeurt, ik weet dat een van deze woningen, in welke vorm dan ook, voor mij zal zijn. Ik ben er heel goed voor weggekomen. God had misschien wel een plan voor me. Ik ben nu bijna 20 jaar verder. Maar Jezus sprak de woorden: het huis van mijn vader heeft vele woningen. En dat is een belofte. Als Jezus zegt: ik ga heen om voor u plaats te maken, dan doet hij een belofte. Ik ben nu nog niet bang om te sterven. Dat is alleen zo beroerd voor degene die je achterlaat. En het lied in de opwekkingsbundel zegt: ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En waarom? Omdat ons leven in zijn hand ligt. Want in zijn hand ligt heel uw levenslot. Ook de uwe. Zo dichtbij komt dan eigenlijk die waarschuwing. Die waarschuwing van Hebreeën 3. Maar twee dingen. Deze waarschuwing tegen ongeloof staat gewoon in de Bijbel. En deze waarschuwing hebben wij ook gewoon nodig. Pas op voor wantrouwen richting God. Het is er zomaar, in een flits. Heeft God echt het goede met mij voor? Onthoud één ding, broeders en zusters. Het bedrog van de zonde is wantrouwen richting God. Het bedrog, want let erop, je wordt beduveld. God is wel te vertrouwen. Hij is degene die zijn beloften nakomt. Zijn ja is ja en zijn nee is nee. Ongeloof is altijd een keus van de mens. Maar geloof is een geschenk van God. En dat geloof is noodzakelijk om Gods genade te krijgen. De hemel kunnen wij niet verdienen. Het is genade. Zoals de Israëlieten het beloofde land niet konden verdienen. De bevrijding is puur Gods genade. Het beloofde land is ook puur genade. God doet die belofte omdat hij dat wil. Vanuit de liefde die in zijn eigen hart is. Gods keus voor Israël is ook puur genade, Deuteronomium 7. Maar Israël moet in die Gods belofte gaan geloven. Om de vervulling van die belofte te krijgen. Ik denk, zo moeten ook wij. Gods belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde moeten we met elkaar geloven om daar binnen te gaan. Paulus die schrijft aan de Efeziërs: door Gods genade bent u toch immers gered, schrijft Paulus. Dankzij uw geloof, zegt hij dan. Maar Paulus is altijd heel radicaal, die zegt er ook gelijk achter. Maar dat dankt u dan niet aan uzelf, zegt hij. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Om die genade te ontvangen, moet je geloven.
Dat geloof is een geschenk. Maar moet je dan gaan wachten dat het geschenk je in de schoot geworpen wordt? Heb je er zelf dan ook nog hand in? Of je wel of niet gelooft? Je denkt zeker weten. Want alles begint bij Gods roepen. Dat was ook het sleutelwoord uit Hebreeën 3 vers 1. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt daar: u allen, heilige broeders en zusters, die deel hebben aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, zegt hij. De apostel en hoge priester van het geloof dat wij belijden. Mooie volzin van Paulus. Maar alles begint bij Gods roepen. Het is een hemelse roeping. En op twee manieren hemels. Die roep komt vanuit de hemel. Nu de tijd ten einde loopt, heeft God gesproken door zijn Zoon. En het is een roep naar de hemel. Een roep van ons om het beloofde land binnen te gaan. Het prachtige land van rust. Hebreeën hoofdstuk 4 zoomt daar veel verder op in. Die vanmiddag met je eens gaan lezen. En die roep van God gaat uit naar ieder mens. Maar die roep die vraagt ook om een antwoord. Want die roep van God heeft de vorm van een belofte. Dit is heel belangrijk. Gods genade heeft een vorm van een belofte. God zegt: ik beloof je het leven bij mij in mijn heerlijk koninkrijk, zegt God dan. God belooft het en dan geeft je geen contract. En waarom sluit God geen contract met jou? Omdat een contract kil en koud is. Maar een belofte gaat uit van een relatie. Een contract is zakelijk, maar een belofte is heel persoonlijk. Daarom wil God juist zo graag die persoonlijke relatie met jou. De enige mogelijke reactie op een belofte is geloof of ongeloof. Vertrouwen of wantrouwen. Want juist op dat punt was het toch misgegaan in het paradijs. En wantrouwen herstel je niet met een contract. Maar alleen met nieuwe beloften. En een nieuwe vraag om vertrouwen. En daarom heeft Gods genade de vorm van een belofte. Een belofte die geloofd moet worden om ooit in vervulling te gaan. Het mooiste is dat God zelf iemand gegeven heeft die hem voor de volle 100% vertrouwde. En dat was zijn eigen Zoon. Door hem gaat de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in vervulling. Want hij vertrouwde Gods beloften volledig. In 2 Korinten 1 staat: in hem, Jezus dus, worden alle beloften van God ingelost, staat daar. En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen. Tot Gods eer. Het is een wonder van Gods genade. Dat hij zelf zijn Zoon geeft als mens. En God geeft alle vertrouwen. Dus waar zit dus nu jouw zekerheid? Dat kan ik je dus nu laten zien. De zekerheid van ons als gelovigen. Dat ze het beloofde land in zullen gaan. Zit niet in de afwezigheid van voorwaarden. Nee, dat zit hem in Jezus. Daarom schrijft die schrijver van de Hebreeënbrief voortdurend: richt je aandacht op Jezus. Richt jouw aandacht op Jezus. Dat roept die Hebreeënschrijver. Een paar weken geleden kwam ik in de supermarkt een zuster tegen. En ze komt niet uit onze gemeente. Ik had al een paar keer een gesprek met haar gehad. En ze was herstellende van een burn-out. Het was best wel een hele langzame, moeizame periode. En
En ik had er wel eens vaker met haar over gesproken, maar die doorbraak die bleef dus maar uit. Die liet heel lang op zich wachten. En ze zei die morgen, zegt Berend, zegt ik voel me nu gelukkig toch wel weer wat beter. Ik pak nu ook weer een aantal dingen pak ik op. Ook in de relatie met Jezus. Maar ze zegt, die was helemaal weggeëbd. Maar ze zei, ik voel me eigenlijk net als een koordanseres, zei ze tegen mij. En ik weet niet precies hoe ik verder moet. Ik heb haar aangeraden om toch die stap op dat koor te zetten. Ja, maar, zegt ze, als ik nu van dat koor afval, wat dan? Mijn antwoord was, je moet niet vrezen. Zet voor gewoon voor jezelf die stap. Ik zei, Jezus is jouw vangnet. Het is juist goed om land dat verloren is gegaan weer terug te nemen. Ga in dat vertrouwen. Voor onze redding van ons allen, dat is ook een gemeenteproject. En ze komen ook eigenlijk bij de oproep in vers 12 en 13. Hebreeën 3, 7 tot 19 waarschuwt tegen ongeloof. En die waarschuwing laat ik ook gewoon staan. Daar doe ik niks van af. Mag ook niet trouwens. Maar we worden gewaarschuwd, dat heb ik al genoemd, tegen dat wantrouwen richting God. Te weinig vertrouwen in Hem is altijd een verhindering om het beste van Hem te ontvangen. Te weinig vertrouwen in Hem is altijd een verhindering om het beste van Hem te ontvangen. Wij hoeven, wil verder gaan, wij moeten niet bang zijn. Bang zijn moet je worden als je alleen op jezelf vertrouwt. En dan kan ik je gelijk wel vertellen, dan ga je het niet meer redden. Maar wie zijn zekerheid zoekt in Jezus, zit safe. Want in Hem worden alle beloften ingelost. En de concrete oproep van Hebreeën 3 vers 12 en 13 is daarom dit. Zie op elkaar toe in de gemeente. Let op elkaar. En dan bedoel ik dat wel met een gezonde blik. En een gezonde gedachte. Onze redding is een gemeenteproject. Laten we op onszelf letten, maar ook op elkaar. Of we blijven vertrouwen op Jezus. Ontmasker wantrouwen richting God in je leven. En bij elkaar. En bemoedig elkaar. En deel met elkaar het vertrouwen op God en zijn belofte. Vertel elkaar daarover. Wanneer voelde jij een diep vertrouwen op Jezus? En ik weet zeker dat als ik aan bepaalde mensen vraag waar de zekerheid van hun geloof op vast zit, zij zonder aarzelen zullen zeggen, die zekerheid ligt vast in Jezus. In de kracht van zijn belofte. En Jezus is jouw Heer. We moeten in de gemeente op elkaar toezien, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, en elkaar terecht wijzen. Dat wil zeggen, elkaar telkens weer wijzen op Jezus en zijn volbrachte werk. We mogen straks het Heilige Avondmaal vieren. We moeten altijd elkaar weer wijzen op Jezus en zijn volbrachte werk. Niet murmureren, niet zitten te klagen, want dat heeft het volk in de woestijn al voor ons gedaan. Elkaar erop wijzen dat geloof ons niet komt aanwaaien, maar dat de Heilige Geest het in je werkt door de verkondiging van het evangelie. En zo werkt God het geloof in je uit. Hoor je vandaag zijn stem, zeg dan amen, zo is het goed. God is goed. Kortom, er zullen allerlei omstandigheden zijn die ons angstig kunnen maken. Wij zijn mensen, En we leven in een dreigende wereld. En ook de wegen die God soms met zijn kinderen gaat, zijn alles behalve probleemloos. Maar de vraag is, laten we ons afschrikken door de problemen, of nemen we de verantwoordelijkheid om te leven naar onze identiteit in Christus? David die zegt in Psalm 18 vers 30, met mijn God spring ik over een muur, zegt David. David vertrouwde. Want wat we met God kunnen, want met God kunnen we wat we zonder hem niet kunnen, op weg zijn naar zijn toekomst. Ik zal hem nog een keer herhalen. Want met God kunnen we wat we zonder hem niet kunnen, op weg zijn naar zijn toekomst. Gods toekomst is voor ons allen geen spookbeeld, maar juist een wenkend perspectief. Als zoals Jezus het eens zei, vrees niet kleine kudde, want jullie vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Amen. Amen. Ik ga geen lied zingen, ik wil een lied in gedachten, dat gaan we niet doen. Ik denk dat het goed is dat we met elkaar mogen gedenken wat God de Vader met ons voor had. U kent dat natuurlijk net zo goed als ik, maar dat blijft natuurlijk altijd wel heel bijzonder. Dat God zijn Zoon gaf naar deze wereld uit liefde voor ons allen. Jezus het volbrachte werk heeft gedaan op het kruis van Golgotha. Hij heeft daar de woorden geroepen, het is volbracht. Hij heeft de relatie tussen ons mens en de Vader heeft hij hersteld door het kruis. En dan denk ik, wat is het toch prachtig. Wat is het toch prachtig dat we mogen geloven in een God waarbij alle dingen mogelijk zijn. Wat is het dan geweldig dat we vanmorgen met elkaar deel mogen hebben aan zijn lichaam. Dat is genade. Geloven dat hij het heeft volbracht. Geloven dat het bloed reinigt van alle zonden. Geloven dat er kracht is in het bloed. Overwinning. En dan mogen we vanmorgen met elkaar aangaan aan de tafel des Heren. Ik wil de muzikanten graag uitnodigen.